Goedenavond. Wij gaan vanavond Nehemia 9 en 10 met elkaar overdenken. En ik lees daaruit enkele gedeelten voor. Nehemia 9 vanaf vers 1. Op de 24e dag nu van deze maand kwamen de Israëlieten bijeen, vastende en in rouwgewaad en met aarden op het hoofd. De nakomelingen van Israël scheidden zich af van alle vreemdelingen en zij stelden zich op en deden belijdenis van hun zonden en van de ongerechtigheden hunner vaderen. Toen zij op hun plaats waren gaan staan, las men voor uit het boek der wet van de Heere hun God, een vierde deel van de dag. En een ander vierde deel deden zij belijdenis en bogen zich neer voor de Heere hun God. Vers 5b, daar zingen ze, daar roepen zij, staat op, prijs de Heere uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja, men prijze uw heerlijke naam, die verheven is boven alle lof en prijs. Gij toch zijt alleen de Heere. Gij hebt de hemel der hemelen en al zijn Heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is. En dan gaat dat gebed zo door met de zegeningen van God te beschrijven, vers 15, brood uit de hemel hebt gij hun gegeven voor hun honger en water voor hen uit hun rots doen komen voor hun dorst. Ook hebt gij hun bevolen het land in bezit te gaan nemen, dat gij gezworen had hun te zullen geven. Doch zij, onze vaderen, handelden misdadig en verharden hun nek en luisterden niet naar uw geboden. Zij weigerden te horen en gedachten de wonderen niet die gij onder hen gedaan had. En verharden hun nek en stelden hun wederspannigheid een hoofd aan om terug te keren tot hun slavernij. Maar gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Vers 25. Zij hebben versterkte steden en vette grond veroverd en huizen vol met allerlei goederen, uitgehouwen waterbakken, wijngaarden, olijfbomen en vruchtbomen in menigte in bezit genomen. En zij aten en werden verzadigd en welgedaan en leefden weelderig door uw grote goedheid. Maar zij werden wederspannig en kwamen tegen u in opstand en wierpen uw wet achter hun rug en doden uw profeten die hen vermaanden om hen tot u te doen wederkeren. Zij bedreven grote wandaden. Vers 29, gij vermaandet hen om hen tot uw wet te doen wederkeren. Maar zij handelden misdadig, hoorden niet naar uw geboden en zondigden tegen uw verordeningen. De mens die ze opvolgt zal daardoor leven, maar zij zetten hun schouder er dwars tegen in en verharden hun nek en luisterden niet. Vele jaren waart gij langmoedig over hen en vermaandet hen door uw geest, door de dienst van uw profeten. Maar zij gaven daaraan geen gehoor. Vers 33. Maar gij hebt het recht aan uw zijde in alles wat ons overkomen is. Want gij hebt trouw betoond, doch wij hebben goddeloos gehandeld. Vers 36. Zie, wij zijn heden slaven. En het land dat gij aan onze vaderen gegeven had om de vrucht en het goede daarvan te genieten, zie, wij zijn daarin slaven. Het geeft zijn rijke opbrengst aan de koningen die gij over ons gesteld hebt, wegens onze zonden. En zij heersen over ons lichaam en over ons vee naar hun welgevallen. Daarom zijn wij in grote benauwdheid. Op grond van dit alles sluiten wij een vast verbond en stellen het op schrift. En onze oversten, onze levieten, onze priesters zetten hun zegel eronder. Vers 29, daar lezen we over hen die zich aansloten bij hun broeders, hun voornaamsten, en zij allen verplichten zich onder zelfvervloeking en onder ede, om te wandelen naar de wet van God, die door de dienst van Mozes de knecht Gods gegeven was, en om naastig te onderhouden al de geboden, verordeningen en inzettingen van de Heere onze Heere. Verder verplichten wij ons dat we onze dochters niet zouden geven aan de volken des lands. En hun dochters niet tot vrouw zouden nemen voor onze zonen. Ook dat wij wanneer de volken des lands koop waren allerlei koren op de Sabbatdag ten verkoop zouden brengen. Van hen op de Sabbat of op een heilige dag niet zouden kopen. En dat wij in het zevende jaar het land braak zouden laten liggen en geen enkele schuld zouden invorderen. Voorts hebben wij de volgende verplichtingen op ons genomen. Om onszelf op te leggen het derde deel van een sikkel per jaar voor de dienst van het huis onze Gods. Voor het toonbrood, het dagelijks spijsoffer en het dagelijks brandoffer. Voor de sabbatten, de nieuwe maanden, enzovoort, enzovoort. En dan de allerlaatste regel van dat hoofdstuk. Het huis van onze God willen wij niet aan zijn lot overlaten. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij herinneren ons, lieve mensen, hoe de vorige maal er een zeer indrukwekkende gebeurtenis plaatsvond. Men had al lezende in de wet Gods opnieuw zich bewust gemaakt dat men de feesten van de Heere diende te vieren in de zevende maand. Of je kunt ook zeggen de eerste maand, dat hangt er maar vanaf. Tegenwoordig noemt men het de eerste maand en is de eerste dag van die maand het Joods nieuwjaar in september, oktober. Maar God had het zo ingesteld dat de eerste maand, de maand is waarin we nu leven. Vorige week op maandagavond had ik het voorrecht met mijn vrouw een Pesachviering bij te wonen op de avond van de 14e Nisan, die dus aan die dag vooraf gaat. Dat is eigenlijk halverwege de eerste maand. Dus hier staat correct de zevende maand. En op die zevende maand begint het met het feest van het bazuingeschal. Dan komt de grote verzoendag waarover hier niet geschreven wordt en daarna het loofhuttenfeest. Dat is uitbundig gevierd. En dat wordt in die zevende maand gevierd van de 15e tot de 22e dag. En dan gebeurt er iets wat we eigenlijk normaal eerder bij de grote verzoendag verwacht hadden, maar daar is hier geen sprake van. Dan hebben ze één dag rust genomen, de 23e, en dan op de 24e dag van diezelfde zevende maand, zo begint hoofdstuk 9, kwamen de Israëlieten bijeen. Ze konden het niet zomaar doen, ze moesten het oogstfeest vieren naar de wet van God, maar zij voelden dat aan dat alles iets ontbrak. Ze waren teruggekeerd in het beloofde land. Dat was een geweldige zegen van de Heere God. Het was zijn trouw, het was niet iets dat zij verdiend hadden. Dus aan de ene kant was er grote vreugde dat ze dit weer mochten beleven, dat ze een tempel mochten hebben, dat ze daar weer offers konden brengen, dat ze daar de Heere konden dienen. Aan de andere kant was daar de druk van het verleden, die als een last op je schouders kan drukken. Want men was zich er goed van bewust dat alle ellende die over hen gekomen was, te wijten was aan de zonde van de vader. En, maar dat is ook heel belangrijk, die ellende ging in feite nog steeds door. Aan het einde van hoofdstuk 9 hebben we dat gelezen. Daar is Israël zich ervan bewust dat ze nog steeds slaven zijn. Het staat in dat vers 38, tweemaal 37, slaven. Of eigenlijk nog eerder, 36 en 37, daar staat het tweemaal. En dat slaven betekent dat ze wel teruggekeerd waren in dat beloofde land, maar dat land behoorde toe aan het Perzische Rijk. Het gezag over dat land lag in handen van de Perzische koning. Ze waren zijn onderdanen, ze waren geen vrij volk en dat is later ook niet veranderd. Later kwamen daar de Grieken onder leiding van Alexander de Grote en nog weer later de Romeinen. En zo was het nog steeds in de dagen van de Heer Jezus, tot het jaar 70 aan toe, toen ook die tweede tempel in vlammen opging. Al die eeuwen, en dat is dus zo'n 6 eeuwen lang geweest, zijn zij nog steeds slaven geweest in hun eigen land. Slaven in die zin dat ze onderworpen waren aan het gezag van die opeenvolgende rijken. Dus het was nog steeds geen ideale situatie, het was nog steeds geen messiaanse tijd. En ze waren zich ervan bewust hoe dat alles het gevolg was geweest van de zonde der vaderen. En daar gaat dat hoofdstuk 9 over. 39, 38 verzen lang gaat het over die lange, lange schuldbelijdenis. En die zit buitengewoon belangwekkend in elkaar. We kunnen daar veel van leren. Het begint daarmee, zoals we hier zien, dat de Israëlieten eerst iets doen. We vinden dat vaker in het Oude Testament. Ze deden de afgoden weg. Dat staat hier niet, maar bij andere gelegenheden. Na de ballingschap horen we gelukkig niet meer van afgoderij. Men deed de afgoden weg. Men reinigde zich, men heiligde zich. Want je kunt niet voor het aangezicht van God verschijnen, als je ook niet laat zien dat je het ernstig meent. Als je je zonde wil belijden, moet je altijd bedenken wat we lezen in Spreuken 28 vers 13. Wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Dus als er nog onrechtvaardige dingen zijn, dan moet je die, als je tot de Heere wil naderen, eerst wegdoen. En dat doen ze hier. Ze scheiden zich af van alle vreemdelingen. Dat wil zeggen, Israël is altijd in gevaar geweest om zich te vermengen met de volkeren rondom. Dat was niet alleen gevaarlijk vanwege de zonden, vooral de afgoderijen van die volken, maar dat was ook niet Gods bedoeling. Ze waren een uitverkoren volk. En geestelijk betekent dat voor ons dat ook wij ons rein moeten bewaren van de wereld om ons heen. En geen verbintenissen moeten aangaan, dat is dat ongelijke juk waar 2 Korinthe 6 het over heeft. Ongelijke jukken waardoor wij ons zouden verontreinigen. Dit is echte godsdienst, zegt Jacobus 1 aan het slot. Te zorgen voor de weduwen en de wezen en jezelf onbevlekt van de wereld bewaren. En ik denk dat onze vaderen daar heel wat zorgvuldiger mee omgingen dan wij vandaag aan de dag. Niet onbevlekt bewaren van de samenleving. Dat is heel wat anders, dat kan ook helemaal niet. Dan moet je in het klooster gaan. Maar van de wereld. En de wereld is het hele apparaat van zonde en Satan. Daar moet een duidelijke scheidslijn zijn. En dan staat er dat zij belijdenis deden van hun zonden en van de ongerechtigheden van hun vaderen. Ze lazen uit het boek van de wet van God. Daar lazen ze hoe het had gemoeten. Toen hebben ze urenlang, een vierde deel van een dag, tijd besteed om hun zonde te beleiden. En dat gebeurde, dat staat hier niet bij, wel in de Griekse vertaling van het Oude Testament, door onder leiding van Ezra. En Ezra met een aantal levieten die hier wel worden opgenoemd, die bogen zich neer voor de Heere God. En dan in vers 5 staat allereerst, vers 3 aan het eind, zij bogen zich neer, en vers 5 staat op, prijs de Heere onze God. Dat is maar een klein punt, maar het is heel goed om dat eens even op ons te laten inwerken. Wij besteden vaak veel meer tijd aan het voorleggen van onze smeekbeden dan dat we besteden aan de aanbidding, de lofprijzing. Dat gebeurt hier ook, de gebeden zijn veel langer dan de lofprijzing. Maar wij vergeten vaak de lofprijzing. Of het nu gaat om onze tafelgebeden of om ons ochtend- of avondgebed. We hebben altijd veel te vragen. En weinig te prijzen. Terwijl lofprijzing, aanbidding, zo'n wezenlijk element is in de schrift. Ook in onze omgang met de Heere God. Daarom begint het daarmee. Israël heeft veel te belijden. Daarom is het een korte lofprijzing, maar hij wordt niet vergeten. Prijs de Heere uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat zeggen ze tegen het volk. Dat is een oproep. En dan gaat het onmiddellijk over in het gebed. Men prijze uw, dus dat is nu gericht aan de Heere God. Men prijze uw heerlijke naam die verheven is boven alle lof en prijs. En dan zie je in dat hele lange stuk dat volgt, hoe ze eigenlijk doorgaan met die lofprijzing. Die woorden lofprijzing staan er dan niet meer zozeer. Maar het is één lange beschrijving van alle goedheden. Alle zegeningen die God over zijn volk heeft uitgestort. Dus al lijkt het alleen maar met een lofprijzing te beginnen. Meer dan de helft van dit lange gebed is in feite lofprijzing door het opsommen van Gods grote daden. Wij zouden eigenlijk geen dag voorbij mogen laten gaan zonder dat we de Heer Jezus geprezen hebben voor het werk dat hij heeft volbracht. En voordat wij de Vader geprezen hebben voor zijn onuitsprekelijke gaven. We zijn vaak zo op onszelf gericht met onze eindeloze smeekbeden. En dat is op zichzelf niet erg, maar dat we daardoor niet toekomen aan de lofprijzing. Maar die lofprijzing over Gods grote daden, die staat in een schril contrast met dat maar dat we elke keer vinden en waarvan ik er maar enkel heb gelezen. Maar, en dan gaat het over de goddeloosheden van het volk. Nu wil ik in het algemeen tegen u zeggen, dit volk kende zijn geschiedenis. Bij die Pesachviering vorige week ging het ook om de uittocht van Israël uit Egypte, zoals al die feesten van Israël ook een historische betekenis hebben. Het Pinksterfeest is het feest van de wetgeving op de Sinaï. Het Loofhuttenfeest is het feest van de herdenking van de reis door de woestijn, toen zij in hutten of tenten hebben gewoond. Israël kende zijn geschiedenis en kent het nog steeds. Niet alleen maar de geschiedenis zoals die voor ons in het Oude Testament is opgetekend, maar ook de Joodse geschiedenis daarna. Ze zijn een volk van de geschiedenis. En dat is iets wat bij heel veel christenen vandaag aan de dag al helemaal geweldig ontbreekt. Ik wil u geen slecht, ja misschien wil ik dat eigenlijk wel, een slecht geweten bezorgen. Over het feit dat wij onze geschiedenis, dat is de kerkgeschiedenis, zo slecht kennen. De Bijbel is het heilige boek van God, dus het is wel begrijpelijk dat we ons meer bezighouden met de studie van de Bijbel. Maar eigenlijk zou elke gelovige minstens wat gelezen moeten hebben over de kerkgeschiedenis. Om dezelfde twee lessen daaruit te leren die we hier vinden. Namelijk aan de ene kant Gods genade en barmhartigheid en goede tierenheid, zijn zegeningen. En aan de andere kant met de neus gedrukt te worden op ons veelvuldige falen. U zou behoren te weten van de tijd van de kerkvaders. Zowel met de geweldige zegen die zij voor ons, voor de christenen betekend hebben, doordat zij de waarheid voor ons duidelijk geformuleerd en op de kandelaar geplaatst hebben, maar ook hun vele tekortkomingen, de punten waarin zij gedwaald hebben. De hele tijd van de middeleeuwen, waarin zoveel prachtige bloemen gebloeid hebben op een akker die eigenlijk over het geheel genomen zo vreselijk dor was. Het is de donkere tijd van de kerkgeschiedenis geweest. De betekenis van de reformatie. Het is toch eng gewoon als ik zoveel studenten vraag in welke eeuw de reformatie plaatsvond. Ik zie hier en daar ook verschrikte gezichten in de zaal. Ik zal het u maar niet vragen. Hoeveel christenen zijn er die weten van het schisma tussen de Oosterse en de Westerse kerk? Nog afgezien van de vraag in welke eeuw dat plaatsvond. En waarom is dat allemaal belangrijk? Omdat de gevolgen daarvan doorwerken tot op de dag van vandaag. Als we studenten vragen, ik beleef dat vaak om te vertellen over hun eigen kerk, dan gaat het altijd over hoe leuk het daar is en wat voor jeugddiensten ze daar hebben enzovoort. Maar ze hebben geen idee van de geschiedenis. Ze hebben geen idee waarom ze zijn zoals ze zijn. Waarin zij verschillen van anderen, van andere kerken. En dat geldt voor evangelische en reformatorische. Er is geen benul van de kerkgeschiedenis. Van de geschiedenis van de eigen denominatie zelfs, laat staan van de geschiedenis van de kerk als geheel. Ik denk dat het bij evangelische wat dat betreft nog veel droeviger gesteld is dan bij reformatorische, die tenminste nog enig benul van de kerkgeschiedenis aan de dag leggen. Hier was een lang hoofdstuk waarin een heel volk zich bezint op zijn geschiedenis. Met een heel belangrijk geestelijk doel. En dat volk kon dat alleen doen doordat zij die geschiedenis kent. Ik kan me tenminste niet voorstellen dat Ezra dit gebed uitspreekt namens het volk, met het volk. Terwijl dat volk al luisterende voortdurend dacht, oh, daar wist ik niks van. Woestijnreis, hé, dat is nieuw voor mij. Uittocht, wat interessant. Dat kun je toch niet voorstellen. Kun je Israël voorstellen zonder kennis van zijn eigen geschiedenis? Dan gaat het niet alleen maar over uittocht, woestijnreis en intocht. Dan gaat het over de richterentijd en de tijd van de koningen. Ja, dat weten wij ook allemaal, doordat we onze Bijbel een beetje kennen. Maar onze eigen geschiedenis is pas na het Nieuwe Testament begonnen. En die zou voor ons even belangrijk moeten zijn. Een grote filosoof heeft ooit geschreven, wij leren uit de geschiedenis dat de mens niets uit de geschiedenis leert. Dat is geen aanmoediging om dan de geschiedenis maar te leren kennen. En toch zouden we dat wel moeten doen. Een ander heeft geschreven, wie niet leert van de geschiedenis, is gedwongen die geschiedenis over te doen. Wie niet leert van de kerkscheuringen die er zijn geweest, zal zulke scheuringen opnieuw meemaken. Als we niet leren wat we fout hebben gedaan in het verleden, dan moeten we opnieuw diezelfde fouten doormaken. Ik had het niet meer durven denken dat in deze tijd het nog denkbaar was dat we in 2004 maar liefst 3 kerkscheuringen in Nederland zouden meemaken. Bij de gereformeerden, bij de hervormden, bij de vrijgemaakten, alle 3 in 1 jaar tijd. En je grijpt naar je hoofd en je denkt, leren we dan nooit iets van de geschiedenis? Bij de evangelisch heb je eigenlijk veel meer scheuringen, alleen daar gebeurt dat ongemerkt. Daar gaat dat heel wat stiller en daar is het eigenlijk ook veel grotere schaal, omdat die niet zo'n strakke structuur hebben. Als zo'n reformatorische kerk breekt, dan gaat dat met veel geraas en lawaai gepaard, dan staat het zelfs in de Telegraaf. Terwijl als een evangelisch gemeente scheurt, mag je al blij zijn als het in het Fries Dagblad staat. Dus daar is het niet beter, daar is het in feite nog veel erger, omdat het zoveel makkelijker is om daar tot scheuringen te komen. En nogmaals, leren wij dan nooit van de geschiedenis? Nu las ik in, waar las ik het, zal wel in het Nederlands Dagblad zijn geweest, dat gereformeerd vrijgemaakten zich willen bezinnen op wat er gebeurde in 1967. Ik zie het evangelische weer denken, hoezo, wat gebeurde er toen? In 1967, de scheuring waar de Nederlands gereformeerden uit voortgekomen zijn. En zo zouden we allemaal onze lessen kunnen trekken. Ongetwijfeld als de Heer ons nog hier laat, komt er een tijd dat men in de PKN zich zal afvragen, wat hebben we nou toch in 2004 verkeerd gedaan? Dat we die hersteld hervormde kwijtgeraakt zijn. En zo gaat dat altijd maar door. En zo moet dat ook. We moeten ons voortdurend bezinnen op de geschiedenis. Wat hebben we fout gedaan? Nou, dat niet alleen. De geschiedenis is ook één grote reden tot aanbidding. En dat is wat hier in de eerste plaats gebeurt. Want de kerkgeschiedenis is ook een aanwijzing van Gods grote daden. Gods grote daden door die geschiedenis heen. Dat is zo heerlijk om te zien. God gaat door. God is aan het werk geweest. Ondanks alle falen van christenen met zegen te geven. Nieuwe opwekkingen die nooit het resultaat waren van onze geweldige trouw, maar een bewijs van Gods genade. Hoewel opwekkingen wel heel vaak het antwoord waren op de trouw van enkelen. Die zich met intense gebeden naar zo'n opwekking hebben uitgestrekt. De geschiedenis is één lange geschiedenis van falen aan onze kant. En genade van God. En die bezinning op dat falen leidt tot belijdenis. Want belijdenis is niet alleen maar van je persoonlijke zonde. Belijden is ook collectief. Belijden van de zonde van onze vader, ook al heb je daar persoonlijk geen deel aan. Deze mensen hadden geen deel gehad aan de zonden, waardoor Israël in ballingschap was geraakt. Dat waren hun vaderen geweest. Maar het was één volk. En dat ene volk, dat voelde zich schuldig over wat de vaderen gedaan hadden. En ze hoorden het ook. Er is wel sprake van geweest om schuld te belijden over wat wij in Suriname hebben gedaan, of in wat toen nog Nederlands Oost-Indië heette. En veel mensen reageren, wat heb ik daarmee te maken? Daar heb ik toch niks aan bijgedragen. Dat is dat ontbreken in een individualistische tijd. Dat ontbreken van besef van collectieve verantwoordelijkheid. Wij behoren tot dat volk dat dat ooit heeft gedaan. Die wandaden in de koloniën. En er is niemand meer van die mensen toen over die die belijdenis zou kunnen doen. Alleen wij kunnen dat doen. En als je kijkt naar Daniël 9, een heel belangrijk hoofdstuk als het gaat om het collectief belijden. Nou ja, collectief, hij was maar één man, maar hij beleed de zonde van het hele volk, plaatsvervangend voor dat hele volk. Dan zie je dat dat soms ook echt kan leiden tot het verbreken van een vloek die over een volk ligt. Als nazaten, dat woord vloek vind je daar ook letterlijk, als nazaten gaan belijden de zonde van de vader. Hier zien wij hoe de hele geschiedenis in vogelvlucht wordt doorgenomen. Gaat u maar met mij meekijken. Het begint eerst met God als de schepper. En daarna als met God die de vaderen heeft uitgeleid. Abraham heeft uitgeleid uit Ur der Chaldeeën en een verbond met hem heeft gesloten. En een teken en het land aan hem heeft gegeven met tekenen en wonderen. En dan hoe de nakomelingen van Abraham uit Egypte zijn uitgeleid. Door de Schelfzee heen. Door de Rode Zee die hier genoemd wordt, door de woestijn heen. En tenslotte heeft ingeleid in het beloofde land. En in de woestijn gaf hij hun water uit de rots en manna. Hij gaf ze wat ze nodig hadden. En dan staat er de eerste keer in vers 16 dat grote contrast. Doch, zij, niet wij, wij waren daar niet bij, zij, maar die zij zijn wel onze vaderen. Handelden misdadig en verharden hun nek en luisterden niet naar uw geboden. En dan staat er dat prachtige zinnetje in vers 17b. Gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Het is de moeite waard voor uzelf eens na te gaan in het Oude Testament waar u die uitdrukking allemaal tegenkomt. U vindt hem 6 keer. Genadig en barmhartig is de Heer, langmoedig en groot van goedertierenheid. De eerste keer op de Sinaï in Exodus 34 als Mozes verhoring van zijn smeekbeden heeft gekregen en God dat volk niet verdelgt. Integendeel zelfs toezegt dat hij voor dat volk zal uittrekken om naar het beloofde land te gaan. Dan wordt daar voor het eerst dit uitgesproken over het wezen van God. U vindt het terug in Numeri, u vindt het terug in de heel bekende Psalm 103. U vindt het hier terug. En 1 keer wordt het ook heel chagrijnig uitgesproken door Jona in Jona 4. Als God zich erbarmt over de Ninevieten die massaal tot bekering zijn gekomen en God het oordeel niet vertrekt. En dan zegt Jona heel narrig, zie je wel, daarom ben ik nou juist weggevlucht. Want ik wist wel dat u zo bent. Dat u een God bent, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Zo kunnen sommigen zich zelfs ergeren aan Gods genade en barmhartigheid, als het anderen betreft. Als onszelf betreft zijn we er dankbaar genoeg voor. Dit vers is belangrijk omdat het aangeeft dat God niet mensen zegent omdat die mensen zo goed zijn, maar omdat God, ja, onze vaderen zeiden, redenen uit zichzelf genomen heeft. Dat betekent in alledaags Nederlands dat God de grond voor zijn weldadigheid in zichzelf vond en niet in ons. In zijn eigen wezen. Want God is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid. En hij heeft het volk niet verdelgd naar die zonde met het gouden kalf. Dan staat zelfs in vers 20, gij hebt hun uw goede geest gegeven. Dat is wel mooi. Je hoort niet zo vaak over de Heilige Geest in het Oude Testament. Hier zien wij dat Gods geest met hen was. Je vindt dat ook in Jesaja 63 prachtig beschreven. En die heeft hen onderricht. En zo zijn ze die 40 jaar doorgekomen. In vers 21. Ze hebben geen gebrek gehad. Hun klederen zijn niet versleten en hun voeten niet gezwollen. En ze kregen de landen in bezit. En het overjordaanse en het eigenlijke beloofde land. En het volk heeft zich daar vermenigvuldigd. Ze hebben de Kanaanieten verslagen. Ze hebben hun steden in bezit genomen. En hun akkers, hun wijngaarden, hun vruchtbomen. Alles, alles. En er staat er voor een tweede keer in vers 26. Maar zij werden weerspannig en kwamen tegen u in opstand en wierpen uw wet achter hun rug en doden uw profeten zelfs. Dat ze Gods wet de rug toekeerden, dat is nog tot daar aan toe. Maar de profeten die waren gezonden om hen tot die wet terug te leiden en daarmee tot de Here terug te leiden, die hebben zij gedood. Toen gaaft gij hen in de macht van hun tegenstanders die hen benauwden. Maar ten tijde van hun benauwdheid riepen zij tot u en gij hoorde uit de hemel en gaaft hun naar uw grote barmhartigheid verlossers. Dan zijn we in de tijd van de richter en die gaat over in de koningstijd. En die verlossers hebben hen verlost uit de macht van hun tegenstanders. Zodra zij dan rust gekregen hadden, dan begint het hele lieve leventje weer overnieuw. Gingen zij weer kwaad doen voor uw aangezicht. En dan geeft God hen over aan zijn vijanden en dan roepen ze weer tot hem. En hij redt hen naar zijn barmhartigheid. Vele malen staat er aan het eind van vers 28. Elke keer ging dat zo heen en weer. Dat herinnert wel heel bijzonder aan de richterde tijd. Gij vermaandet hen om hen tot uw wet te doen wederkeren. Maar zij handelden misdadig, hoorden niet naar uw geboden en zondigden tegen uw verordeningen. De mens die ze opvolgt zal daardoor leven, maar zij zetten hun schouderen er dwars tegenin en verharden hun nek. En dan lezen we weer in vers 30 over Gods geest, waardoor hij hen vermaande, door menselijke instrumenten, de profeten. En dat er toch nog iets van het volk is terechtgekomen, dat is weer in vers 31, dankzij Gods grote barmhartigheid. Hebt gij niet voor goed met hen afgerekend en hen niet verlaten. En dan komt het opnieuw, gij zijt een genadig en barmhartig God. Nu dan, zegt vers 32, nu zijn we aangekomen in onze eigen tijd. Nu wordt het tijd lessen te leren. En wat we leren is dat ons natuurlijk hart onverbeterlijk is. Maar ook dat God onveranderlijk is in zijn barmhartigheid. Nu komen de toepassingen op het heden. Wie alleen maar de geschiedenis bestudeert, maar er niets uit leert voor het heden, dat is een arm mens. Nu dan onze God, gij grote, sterk en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goede tierenheid. Laat in uw ogen niet gering zijn al de moeite die ons getroffen heeft. Vers 33 zegt, gij hebt het recht aan uw zijde. Ook dat is een tamelijk unieke uitdrukking. Gij hebt het recht aan uw zijde. Dat wil zeggen, als God het volk verdelgd zou hebben, keer op keer had hij dat kunnen doen, dan zou God in zijn recht hebben gestaan. Nergens is een spoortje van verdienste aan te wijzen op grond waarvan je zou kunnen zeggen, ja, God was het aan het volk verplicht om het niet te doen. Als Mozes pleit voor het volk meer dan eens, dan is dat ook niet dat hij pleit op de spoortjes van gerechtigheid die er bij het volk zouden zijn, maar hij pleit op de belofte van God aan Abraham, Isaac en Jacob en hij pleit op wat de volkeren wel niet zouden zeggen als God dat volk zou verdelgen. Maar hij pleit niet op iets goeds dat bij dat volk zelf aanwezig was. Het is Gods trouw, zegt vers 33. Want aan onze kant, aan de kant van het volk, was er alleen maar goddeloosheid. Onze koningen, onze oversten, onze priesters en onze vaderen. Dus ook de geestelijke leiders. Koningen, oversten en priesters, ze hebben uw wet niet onderhouden. En geen acht geslagen op uw geboden en op de vermaningen die gij tot hen hebt gericht. En daar zijn ze nu als gevolg daarvan. Door al die zonden is er een zekere mate van herstel, ik heb het u al gezegd. Ze zijn teruggekeerd in het beloofde land, er is weer een tempel, maar ze zijn nog steeds onder de heerschappij van de volkeren. In dit geval heel concreet onder de macht van de Perzische koning. Als dat land zijn goede zegeningen voortbrengt, dan denkt de Israëliet terug aan wat God beloofd heeft aan de vaderen. Aan Deuteronomium 11 bijvoorbeeld, waar die zegeningen van het beloofde land worden opgesomd. Die zouden allemaal voor hen zijn. Maar hier stelt het volk bitter vast dat dat land dat nog steeds zo vruchtbaar is, nog steeds zoveel zegeningen voortbrengt, die alleen maar produceert voor die vreemde koning. Want hij is de feitelijke machthebber in het land. Al die zegeningen gaan naar hen toe. Voor hen blijft een schamele rest achter. En nu komt er een belangrijke vraag, lieve mensen. Wat doe je nou met dit alles? Je hebt gehoord over de zondigheid van de vaderen. Je weet, wij zijn geen steek beter dan die vaderen. Je hebt ook gehoord van de eindeloze trouw van God. Wat is nou je antwoord daarop? Wat leren we nu uit de geschiedenis? En dat is heel merkwaardig. En ik moet zeggen, als ik daarop reageer op de manier zoals ik het ga doen, geef ik daarbij toe, ik ben een nieuwtestamentisch christen. Ik kijk ook naar de dingen die hier gebeuren, een beetje vanuit het Nieuwe Testament. Maar ik denk toch ook dat Israël met de kennis die zij hier in deze hoofdstukken hadden, ook zo hadden kunnen reageren. Wat bedoel ik? Dit, wat Israël doet in hoofdstuk 10... en dat staat in het slotvers van hoofdstuk 9, dat is een vast verbond sluit. Ze sluiten een contract met God. En in dat contract doen zij belangrijke toezeggingen. Vertrouwend op de zegen die God dan zou schenken. En wat zij beloven in dat contract is vanaf nu die wet volkomen te gaan houden. Nou, door het zo te zeggen geef ik al aan waarom je je niet happy kunt voelen met dat hoofdstuk 10. Je zou kunnen denken, puur oud-testamentisch, ja, wat hadden die mensen anders kunnen doen? Hun vaderen hebben elke keer die wetten verbroken. En nu zeggen deze mensen, maar wij gaan het anders doen dan onze vaderen. Wij gaan de Heere wel dienen. Wij gaan wel die wetten onderhouden. In het Nieuwe Testament hebben we nog steeds dezelfde situatie. De fariseeërs en schriftgeleerden zeiden, als wij geleefd hadden in de tijden van onze vaderen, dan zouden wij de profeten niet gedood hebben. Wij zouden daaraan niet meegedaan hebben. Dat is nou typisch niet leren van de geschiedenis. Of beter gezegd, dat is nou echt een vreemdeling zijn in je eigen hart. Dat is kijken naar de slechtheden van anderen, in dit geval van je eigen voorouders, en daarop reageren met, dat zouden wij nooit gedaan hebben. Hoe is het mogelijk? Hier wordt dat zo niet gezegd, er staat het niet zo kras. Dit is echt een deemoedig volk dat de zonde beleidt onder leiding van een zo voortreffelijk man als Ezra. Dat is anders. En toch, zelfs als je nou alleen maar het Oude Testament hebt, je weet nog niet van het Nieuwe, is dan dit het antwoord? Ik zal u vertellen wat de tragiek is. Maar dan grijp ik vooruit naar wat we de volgende maal in de laatste Bijbelstudie zullen overdenken. Die drie punten die het volk nu aan de Heere gaat beloven, heel concreet, hè, ze stellen heel algemeen zich onder de wet en ze beloven dat ze die gaan onderhouden, maar drie punten noemen ze heel concreet. En later in hoofdstuk 13 zullen we zien dat ze op al die drie punten jammerlijk faalden. Dus hetzelfde boek laat ons dat al zien. Het is alsof het de schrijver erom te doen is. Alsof u wil laten zien, kijk nou eens, deze mensen doen hetzelfde wat in het boek Richteren zo vaak gebeurde. Wat in de tijd van de koningen zo vaak gebeurde. Men bekeerde zich tot God, men verootmoedigde zich, men deed zonder belijdenis, men beloofde de Heere God, nu gaat het beter. Zoals kinderen dat doen. Papa, nou zal ik nooit meer stout zijn. En binnen hetzelfde boek, in hoofdstuk 10, leggen ze die belofte af. In hoofdstuk 13 zijn ze precies op die drie punten scheef gegaan. Daar gaan we nou nog niet naar kijken, dat komt de volgende keer wel aan de orde. En dan denk je, ook zonder het licht van het Nieuwe Testament, hadden ze nou niet wat anders tegen God moeten zeggen? En zelfs wij die het Nieuwe Testament wel kennen, vallen zo vaak in diezelfde valstrik. En dat is God belofte doen. Ik weet dat die beloften vaak uit wanhoop gegeven worden. Je hoort het vaak bij mensen die verslaafd zijn. En die echt wel anders willen. Rookverslaafd, seksverslaafd, gokverslaafd, drankverslaafd. Ze willen vaak best anders. En tranen met tuiten worden er vergoten. En er worden geweldige beloften gedaan. Nu is het echt afgelopen. Nu zal ik het nooit meer doen. Ik beloof het je, ik zweer het je. En tenzij dat er een wonder van God gebeurt, bijvoorbeeld in de bevrijdingsbediening, zie je dat mensen vroeg of laat, meestal vroeg, weer in diezelfde zonde terugvallen. En je zou denken, nou zeker als nieuwtestamentische christenen zou je toch voorzichtig moeten zijn om God belofte te doen. Omdat al die beloften toch alleen maar bewijzen hoe weinig je je eigen hart kent. Prediker 5 zegt al, als je in de tegenwoordigheid van God komt, laat die woorden weinig zijn. En dan gaat het over geloften. Wees maar heel voorzichtig om de Heer een gelofte te doen. Want je moet hem wel nakomen. En er zijn al zoveel geloften gedaan die niet nagekomen zijn. Dat begon al bij de Sinaï. Driemaal lezen wij, zo tussen Exodus 20 en 24, dat Israël zegt, alles wat de Heere gesproken heeft, dat zullen we doen. En hier zijn we 1000 jaar later, en wat zegt Israël nadat ze al dat falen van Israël, van hun vaderen, de revue hebben laten passeren, te zeggen, nou gaan we het echt serieus aanpakken. Nou gaan we wel doen wat de Heere gezegd heeft. En dus zeg je, hebben ze in feite niets geleerd uit de geschiedenis. Want wat ze hadden kunnen leren is Gods barmhartigheid, dat hebben ze geleerd. Ze hebben geleerd over het falen van het volk. Maar wat ze niet geleerd hebben, dat is dat wat God al zegt. Dat is echt niet in het Nieuwe Testament pas hoor. Wat God al zegt voor de zondvloed, maar ook na de zondvloed. Dat het hart van de mens van nature alleen maar boos is. En alleen maar verkeerde dingen kan voortbrengen. En tenzij dat God dat hart radicaal aanraakt met zijn heilige geest, wordt het ook nooit wat. Wat Israël hier had kunnen doen, dat is zeggen, Heere God, we kunnen u nog wel nieuwe geloften afleggen. Maar als het van onszelf afhangt, zullen we weer evenzeer falen als onze vader. Het enige wat we kunnen doen, is ons in uw armen te werpen. In de armen van uw genade en uw barmhartigheid, uw langmoedigheid en uw goede tierenheid. Je zou het heel concreet zo kunnen zeggen. Ze gaan hier terug naar de wet van Sinaï. Dat is ver. Zeg maar zo'n 900 jaar geleden, om het wat preciezer te zeggen. Nou, nog minder eigenlijk. Nee, het is het. Sorry, ik zei straks duizend, dat klopt intussen wel aardig. Als je uitgaat dat het ongeveer midden 15e eeuw was. En hier is midden 5e eeuw, dus is het een 1000 jaar tussen. Ze gaan 1000 jaar terug. Maar ze hadden verder terug moeten gaan. Teruggaan tot de beloften die God aan de vaderen, aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven heeft. En van die belofte staat in Romeinen 11, de genadegaven en de roeping van God, en dan gaat het met betrekking tot Israël daar, zijn onberouwelijk. God heeft aan Abraham onvoorwaardelijke belofte geschonken. De wet maakt, althans formeel, alles afhankelijk van bepaalde voorwaarden. De zegeningen zijn afhankelijk van de onderhouding van de wet. Maar in de belofte van Abraham was dat niet zo. Dan waren de beloften gebaseerd puur op de genade van God zelf. En God gaat die belofte ook vervullen, wat er ook gebeurt. Ook aan Israël. Ook aan Israël. In deze week mag ik voor de studenten in Apeldoorn, christelijk gereformeerde studenten, spreken over Romeinen 11. Dan zal heel Israël zalig worden. Mooi dat zulke dingen daar ook op de tafel komen, dat ze een evangelische broeder uitnodigen om daarover te komen praten. Dat is nog opmerkelijker. Want dat geheel Israël behouden wordt, dat is omdat Gods genadegaven en roeping, dat staat ook in dat hoofdstuk 11, onberouwelijk zijn. Ik heb u het straks gezegd, met die zonde van het gouden kalf. Als Mozes daar pleit bij de Heere, dan is dat niet omdat er toch nog wel een heel klein beetje wetsbetrachting was. Nee, helemaal niks. Dan is dat op grond van die onberouwelijke belofte die God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gedaan. En wij delen die belofte. Galaten 3 noemt ook ons gelovigen uit de volkeren zonen van Abraham. De zonen van Abraham. Wij hebben deel aan die belofte. We zijn ingeënt op die olijfboom van Romeinen 11. Die olijfboom waar het gaat om die zegeningen, die belofte die God aan de Vader heeft gedaan. Wij hebben daar deel aan gekregen. En op basis van die belofte is er zegen. Op basis van de wet kan er alleen maar vloek zijn. En dat is iets diep tragisch. Tragisch is eigenlijk geen goed woord. Tragiek betekent normaal dat wat over je heen komt en waar je niks aan kan doen. Maar wat hier gebeurt is niet iets waar ze niets aan konden doen. Dit is iets waar ze zelf voor kozen. Ze maken een contract. En de schrijver vertelt ons dan eerst wie de ondertekenaars zijn. Het begint met het slot. Hun zegel zetten eronder. En dan worden daar de stadhouder op genoemd. En nog een heleboel andere mensen. De leiders van het volk, de levieten. Maar dan ook in vers 14 de hoofden van het volk. Dus van de verschillende stammen en families. En dan het overige volk in vers 28. De priesters, de levieten, de poortwachters, de zangers. De tempelhorigen. Alle groepen waren erin betrokken. Al wie zich van de volken der landen had afgescheiden om de wet Gods te onderhouden, hun vrouwen, hun zonen en hun dochters, al wie tot de jaren des onderscheids gekomen waren, sloten zich aan bij hun broeders, hun voornaamsten, en verplichten zich onder zelfvervloeking en onder ede. Dat knijpt je bijna de keel dicht. Na 1000 jaren het voortdurende falen van de eigen vaderen beschreven te hebben. Dan belofte te doen aan God en te zeggen, ik vervloek mezelf als ik die belofte niet nakom. Wat spreekt een mens dan over zichzelf uit? Onder zelfvervloeking en met eedzwering beloven zij plechtig te zullen wandelen naar de wet van God die door de dienst van Mozes de knecht Gods gegeven was en die te onderhouden. En dan komen daar die drie dingen en ik ga ze u in het kort opsommen. En proberen daarvan aan te geven wat de geestelijke betekenis is. En de volgende keer zullen we dan overdenken wat daarvan is terechtgekomen. Het eerste is dit. De eerste verplichting is de dochters van Israël niet te geven aan de jonge mannen uit de heidenen. En ook niet dochters uit die heidenen te nemen voor de eigen zoon. Het zou helemaal verkeerd zijn als wij dit puur natuurlijk zouden opvatten. Alsof Israël gekweld werd door een zekere vreemdelingenhaat zoals je wel vandaag mensen hoort, mijn kind zal nooit met een allochtoon trouwen, zelfs al zou die een christen zijn geworden. Dat idee eigen volk eerst en raszuiverheid en weet ik wat allemaal voor onzin. Vooral als het een christen betreft. Want dat is de geestelijke toepassing. De toepassing hier is niet dat de Friese natie vooral moet zorgen dat haar bloed zuiver blijft. Een tijd lang hebben wij dat volkslied gehad, weet u dat? Wie Nederlands bloed door de aderen vloeit van vreemde smetten vrij. Nou, dat is een zegen dat we dat afgeschaft hebben. Ik ken 5000 van de voorouders van mijn kinderen. Iedereen heeft zo zijn zwakheid. En dit is dan mijn hobby. En vreemde smetten, nou vergeet het maar. Hoe verder je teruggaat, des te meer kom je altijd buitenlanders tegen. Niemand in Nederland heeft bloed dat van, trouwens die hele uitdrukking al, vreemde smetten. Alsof er iets mis is met Duits of Belgisch of Deens of Engels bloed of wat dan ook. Het is een walgelijk lied uit de tijd van de romantiek. En nou hebben we gelukkig weer mijn schild en de betrouwen, zegt gij, o God, mijn Heer, en dat is een stuk beter. Dus dat is, zit hier niet achter. Dit is niet vanuit een soort superioriteitsidee van onze kinderen mogen niet met mensen uit andere volkeren trouwen. Nee, het gaat hier om iets dat Nederland vroeger zich ook wel verbeelde, toen we het hadden over God, Nederland en Oranje. Toen dachten we ook dat wij iets speciaals waren, dat God wel heel in het bijzonder in zijn schik was met Nederlanders. Nou, dat is dan wel aardig veranderd. Als dat zo zou zijn, dan is God heel bijzonder weinig in zijn schik met Nederlanders vandaag de dag, denk ik zo. Maar dat heeft er allemaal niks mee te maken. Israël is hier het volk van God. Het volk van God, dat zijn vandaag alle die de Heer Jezus van harte lief hebben. Van welk filiaal ze ook mogen zijn, van welk ras, van welke nationaliteit, waar dan ook vandaan. Tuurlijk kan het in de praktijk wel eens lastig zijn om te trouwen met iemand uit een totaal andere cultuur. Je maakt het jezelf lastiger. Maar dat zijn allemaal moeilijkheden die overkomen kunnen worden als de Heere God dat zo geleid heeft en je bij elkaar heeft gebracht. Wat belangrijk is, is of het iemand is die de Heere lief heeft. Daar loopt de scheidslijn. Daarom zijn er ook in het Oude Testament uitzonderingen. Rut was een uitzondering die wel opgenomen mocht worden in het beloofde volk, in het volk van God. Waarom? Omdat zij de Heere had lief gekregen. Dat is het beslissende. Maar de vreemde volken waar het hier over gaat, die dienden de afgoden. En Israël moet ze daarvan rein bewaren. En daarom, ik heb dat in het begin al aangegeven, dit is het eerste belangrijke punt, ook in de geestelijke toepassing. Dat er ook vandaag een volk van God is dat zich rein bewaard van de wereld. En ik heb u al gezegd, de wereld is terrein van zonde en Satan. Er is niets in onze cultuur en in onze samenleving dat we hoeven te vrezen als christenen. Behalve de zonde en de Satan. Heel veel christenen zijn in ieder geval bezorgd. Hun kunst kunnen, nou ja, dat is vandaag niet meer allemaal niet zo sterk, maar vroeger was dat nog wel zo. Althans in bepaalde kringen. Kunst kan dat eigenlijk wel en wetenschap en politiek en al die zaken meer. Nogmaals, u hoeft zich nergens zorgen over te maken. Er is niets dat we hoeven te vrezen in de samenleving, behalve de zonde en de Satan. Dat is de wereld. De samenleving is niet de wereld. Maar de samenleving is wel doortrokken van de wereld. Zoals de kerk in veel opzichten ook doortrokken is van de wereld. Zoals ook binnen de kerk net zo goed veel invloeden van zonde en Satan zich kunnen openbaren. Een kerk bedoel ik dan heel breed, kerk en gemeente, wat dan ook. Dat is hier de eerste belofte. En zeker is dat een morele verplichting ook voor ons. Niet dat wij daarover de Heere met zelfvervloeking en eedzwering geloften gaan afleggen. Want we kennen ons eigen hart. En wie zou het wagen een vervloeking over zichzelf uit te spreken als hij enigszins zijn eigen hart kent. Maar u ziet hoe belangrijk dit is. Zo ontzettend veel kracht van Gods volk wordt weggezogen doordat wij ons voelen aangetrokken tot dezelfde dingen van zonde en Satan, waar ook wereldlingen zich door voelen worden aangetrokken. Daardoor is veel van onze kracht weggevloeid. En ik vrees dat in de jongere generatie dat een heel groot probleem is. Zaterdagavond in de disco, zondags in de kerk. Dat is een dubbel leven dat je op den duur niet volhoudt. Dan gaat of de kerk eraan of de disco eraan. Want het hoort niet bij een christenleven om te proberen aan de ene kant bij Gods volk te horen en aan de andere kant te experimenteren te midden van de wereld. Dat is de eerste grote gelofte, die mag ons aanspreken. Niet om die gelofte, ik zeg het nog eens, over te nemen en die ook uit te spreken. Maar integendeel, vanuit het besef van ons eigen onvermogen en onze eigen kracht. De Heere aan te lopen en te bidden om de kracht en de leiding van zijn geest. Omdat we door hem beschermd niet in deze gevaren terechtkomen. Het tweede punt is dit. Dat is het eren van de Sabbat. Nou ga ik hier niet die gevaarlijke discussie aan of de Sabbat nou op zaterdag en zondag valt. Dat is een lastig probleem. Als ik wel eens in een kerkelijke dienst word uitgenodigd om daarvoor te gaan op zondagochtend, dan vraag ik altijd of ik wat anders mag lezen dan de 10 geboden. Dat mag altijd, in die kerk waar ik word uitgenodigd, dan mag dat ook. Als ze op dat punt streng zouden zijn, zouden ze mij ook niet uitgenodigd hebben. En dan vraag ik altijd, want ik ben altijd bang dat ik een vloek uitspreek over die mensen die er zitten. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, terwijl ze op zaterdag hun auto hebben schoongemaakt en hun tuin hebben gedaan. Dus dat wil ik niet. Want ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat het Sabbatsverbod is overgeheveld naar de zondag. De zondag is een heel bijzondere dag, is een zeer gezegende dag, is een feestdag, maar het is niet een verplichte rustdag. Als je dat zegt in Nederland, dan kun je hier en daar gestenigd worden. Daarom zal ik ook wel nooit door de ChristenUnie afgevaardigd worden naar de, trouwens ben ik ook te oud langs me dan. Want die zondagsheiliging, dat is een gevoelig punt. Het is één groot misverstand. Dus daar zit het hem niet zozeer in. Wat is dan wel de betekenis van dit gebod? Weet u, het Sabbatsgebod, het wordt zelfs het teken van het Sinaïtisch verbond genoemd. Want het Sabbatsgebod is eigenlijk het enige gebod van alle 10 dat niet zo erg redelijk lijkt. Ik bedoel, zelfs ongelovigen die vinden het redelijk dat je elkaar niet doodmaakt en dat je van elkaars vrouw afblijft en dat je niet steelt en dat je niet liegt. Dat wil men best aannemen, want als je dat zelf mag, dan gaan anderen dat ook tegen jou doen. Dat is alleen maar schadelijk. Dus van 9 van die 10 geboden, nou ja, die eerste over het dienen van de Heere God even terzijde gelaten. Maar vooral als je naar die tweede stenen tafel kijkt, dan zien de meeste mensen wel de redelijkheid van in. Je ouders te eren is allemaal heel billijk. Hoef je nog niet eens een christen voor te zijn of een jood om de billijkheid daarvan te accepteren. Maar waarom een mens de zevende dag zou moeten onderhouden? Daarvan is de redelijkheid niet in te zien. En daarom is dat ook het gebod bij uitstek waaraan de Heere God afmeet de gehoorzaamheid van zijn volk. Het is net zo'n gebod als wat God in het paradijs gaf. Over die boom van de kennis van goed en kwaad waarvan ze niet mochten eten. Had de Heere God nou gezegd dat hij zijn vrouw niet mocht slaan en hij had het toch gedaan, dan hadden wij allemaal gezegd, ja wie doet dat nou ook. Of als hij tegen zijn vrouw had gelogen. Of zelfs een vrouw had gedood. Dan hadden zelfs de grootste goddelozen op aarde gezegd, ja wat een vent was die Adam zeg. Dat doe je toch ook niet. Maar de Heere God gaf een gebod waarvan iedereen tot de dag van vandaag, zelfs veel christenen, zich afvraagt, ja wat is daar nou verkeerd aan? Wat is dat nou voor een raar gebod? De duivel kon daar ook makkelijk bij aansluiten door te zeggen van, God misgunt jullie dat zeker. Heeft jullie alle bomen gegeven, waarom dan niet die ene? Terwijl dat dan juist een heel bijzondere boom is hoor. Volgens mij houdt hij niet echt van jullie, anders zouden jullie die bijzonder gezegende boom ook wel mogen nuttigen. En zo is het hier ook. Het Sabbatsgebod is het enige gebod waarvan de redelijkheid niet valt in te zien. Waarom de zevende dag? Waarom niet de eerste zoals christenen doen? Waarom niet de zesde zoals moslims doen? Waarom de zevende? En daarom was dit bij uitstek de toetssteen van de gehoorzaamheid van het volk. Want hij wil niet dat we God dienen, omdat wij dat zelf ook redelijk vinden, maar hij wil dat we hem dienen omdat hij dat zelf zo van ons gevraagd heeft. En vul hier maar in wat u wilt. De echte gehoorzaamheid is vaak in die dingen die we niet zo goed begrijpen. Onze kinderen geven ons daarin ook de meeste problemen, nietwaar? Ze willen best God dienen en een heleboel dingen die ze zelf ook redelijk vinden. Maar er zijn ook dingen die ze niet redelijk vinden. En dat is waarom je nou bijvoorbeeld als je heel laat zaterdagavond thuis komt, dan je zondags dan per se om 10 uur in de kerk moet zitten. Je kunt ook naar de avonddienst gaan. En er zijn talloze andere voorbeelden. Dit is nou het eerste wat er te binnen schiet. Wat ook heel redelijk lijkt. Wij willen de Heere God wel dienen als we het zelf ook redelijk vinden. Terwijl de toetssteen van echte gehoorzaamheid nou juist is dat we die dingen doen ook die de Heere van ons vraagt en die we niet zo goed begrijpen. Die we misschien zelfs wel heel onredelijk vinden. Maar daarin blijkt de echte test van gehoorzaamheid. Als we ook die dingen doen die we zelf misschien niet zo redelijk vinden. Daarom zijn die sabbatten altijd een toetssteen geweest in Israël. Ik heb het u al gezegd, het is een teken van Gods verbond. En bij allerlei gelegenheden, ook al in de vijf boeken van Mozes, komt dat sabbatsgebod weer op de proef. In Ezechiël 20, waar ook zo'n hele terugblik wordt gegeven op de geschiedenis van Israël, wordt ook benadrukt, die sabbatten zijn een teken van Gods verbond. Hier wordt ook het jubeljaar genoemd bijvoorbeeld. Die 70 jaren ballingschap in Babel, die waren ook om het land 70 jaar rust te geven. Waarom? Omdat ze 490 jaar lang dat sabbatsjaar niet hadden gehouden, terwijl de Heere dat geboden had. Ja, ze zagen daar het nut niet van in, dus ze kwamen in de praktijk niks van terecht. Nou, 490 jaar zonder sabbatsjaren, dat levert 70 gemiste sabbatsjaren op. En aan het eind van Kronieken kunt u lezen, die 70 jaar ballingschap, die waren om al die sabbatsjaren te vergoeden die de Heere niet had ontvangen. Waarom deed men dat niet? Omdat men de redelijkheid er niet van inzag. Een jaar lang niet het land bebouwen en dan een hele oogst missen. Nou, dat kan nooit Gods bedoeling zijn. Hoor je vaak, hè? Dat kan nooit Gods bedoeling zijn. Dat wil zeggen, we willen God dienen, maar dan wel voor zover we dat zelf ook redelijk vinden. En dat is niet dienen omdat hij iets van ons vraagt. Dat wij misschien niet redelijk vinden. Ten slotte het laatste. Het laatste, dat is vanaf vers 32 helemaal tot het einde aan toe. Ik ga dat niet in details bespreken. Hier gaat het over de zorg voor het huis van God. En dat is een hele opsomming. Voor het huis van God is heel wat nodig. In de eerste plaats puur geld. Geld waarvan offers gekocht kunnen worden. Waardoor de feesten gevierd kunnen worden. Waardoor de eredienst in Israël in stand kan blijven. Waardoor de priesters en de levieten onderhouden kunnen worden. Er is gewoon heel veel nodig. Er zijn offerdieren nodig. Er is van alles nodig. En Israël moet dat opbrengen. Israël moet dat opbrengen naast het feit dat ze het echt niet makkelijk hadden. Een groot deel van de opbrengst ging naar de koning van Perzië. Dus het was best zwaar. Dus het eerste wat er dan mee inschiet, dat is het huis van God. Je hoort dat in alle kerken en gemeenten in een tijd van recessie, zoals we nou de laatste jaren gehad hebben, hoor je dat onmiddellijk alle liefdadigheidsinstellingen klagen dan, de kerken en gemeenten klagen dan, want er komt lang niet zoveel geld binnen. Want de kerk is heerlijk het eerste waar je op bezuinigen kan. En die liefdadigheidsdoelen, die arme mensen daar in Afrika en Amerika, Zuid-Amerika en Azië, ja, die zijn de eerste die er de dupe van zijn. Want we willen wel graag ons eigen luxe leven kunnen in stand houden. Dus dan bezuinigen we op die punten waar we juist het laatst op hadden moeten bezuinigen. Maar zo gaat het. Ik heb het straks even over ons individualisme gehad. En dat heeft ook te maken met onze zorg en toewijding aan de gemeente. Hoeveel tijd besteden wij aan het Koninkrijk Gods? Dat zou een goede vraag zijn. Maak maar eens een lijstje voor uzelf zo. Hoeveel tijd per dag, ik heb het dus niet over uw zondagse samenkomsten, hoeveel tijd per dag u besteedt, het zij aan uw eigen gemeente, het zij dat u een bredere dienst hebt aan het werk in het Koninkrijk Gods. En begrijpt u waar dit derde over gaat. We hebben dat in het boek Ezra gezien. Het huis van God, dat is voor ons de gemeente van de levende God. Die wordt vergeleken met het huis van God. 1 Timotheüs 3 vers 15 is een voorbeeld. Maar er zijn allerlei andere. En dat huis van God, dat is voor mij niet de wereldwijde gemeente in de eerste plaats. Dat is in de eerste plaats de plaatselijke gemeente. Onze eigen plaatselijke gemeente. Waar we zondags naartoe gaan. Er kan zo ontzettend veel meer in onze plaatselijke gemeenten. Als we ons daarvoor zouden inzetten. Als er 20 keer zoveel gebeden werd voor onze plaatselijke gemeente. Als er 20 keer zoveel mensen waren, dan laten we zeggen 5 keer zoveel mensen waren die tijd en energie beschikbaar wilden stellen voor die gemeente. Een gemeente die alleen daarin bestaat dat 1 of 2 keer per week mensen bij elkaar komen. En verder niet, dat is geen gemeente. Dat is een soort bioscoop waar je zondags gaat zitten en waar je kijkt wat er voorin gebeurt en dan ga je weer naar huis. Dat is geen gemeente, want een gemeente is een gemeenschap. En een gemeenschap kun je alleen maar zijn als je samen investeert in zo'n gemeenschap. Dat is investeren in het huis van God. En het geestelijke gehalte van onze gemeente is net zo groot als de geestelijke energie die wij samen in onze gemeente investeren. Dat is de boodschap. En wij gaan niet met zelfvervloeking in dat opzicht verplichtingen op ons nemen, want we weten dat we ze toch niet kunnen houden. Maar het is wel wat anders Om het zo eens te zeggen, zoals het staat in het boek Handelingen, waar Barnabas en Saulus de gemeente aanbeveelt om met een voornemen des harten bij de Here te blijven. Dat is wat anders. Want ik heb ook niet bedoeld te zeggen, laat het maar versloffen, het is toch niks. We zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dus het is bij voorbaat een hopeloze zaak. Nee, dat is het ook niet. Het kan niet van ons komen, maar het moet wel van de Heilige Geest komen, maar dan zullen u en ik ons daarvoor beschikbaar moeten stellen. Voor deze zeer belangrijke, deze drie zeer belangrijke dingen. Ons afgezonderd houden van de invloeden van deze wereld. In de tweede plaats. God gehoorzamen, ook daar waar we de redelijkheid er zelf niet van kunnen inzien misschien. En ten derde tijd en energie te investeren in de gemeente van God. Ik hoop dat u en ik het in dat opzicht in de kracht van Gods geest en door zijn genade beter van afbrengen dan deze Israëlieten hebben gedaan. Maar dat zullen we bespreken de volgende maal. God zegene zijn woord.